En onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 4, daarvan vers 4. Het vierde vers van de vierde psalm. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven in hunne overvloed. Verblijd. Het vierde vers van de vierde psalm. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van zondag 9 en 10 uit onze Heidelbergse catechismus. De belijdenis van het geloof aangaande God de Schepper die ook de Heere is die voorziet in alle dingen. Daarna zingen wij het derde vers van de vierde psalm, psalm 4 vers 3, na de belijdenis van het geloof.
Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader onzes Heeren Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Voor de schriftlezing, gemeente, gaan we ook vanmiddag naar het eerste boek van Mozes, Genesis. Wij lezen een gedeelte uit hoofdstuk 21. De schriftlezing is Genesis 21, de versen 22 tot en met 34. Dus vanaf vers 22 uit Genesis 21.
Voorts geschiedde het tenzelfde tijde dat Abimelech met Schades Pichol zijn krijgsoverste tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God. Zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult, naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide, ik zal zweren. Doch Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput, die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Toen zeide Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft, en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord dan heden. En Abraham nam schapen en runderen en gaf ze Abimelech, en die beiden maakten een verbond. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. Zo zeide Abimelech tot Abraham, wat zullen hier deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide, dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij, dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Beerseba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Alzo maakten zij een verbond te Beerseba. Daarna stond Abimelech op en Pichol zijn krijgsoverste, en ze keerden weder naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Beerseba en riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u de Heere en wij bidden hem om zijn zegen in deze dienst. Laat ons bidden. U geeft ons, Heere, vandaag deze dankdag. U geeft ons vandaag ook dankend stof, reden om te danken. En nu zoeken we u en we bidden om een dankend hart. U hebt ons vanmiddag samengebracht in dit kerkgebouw, en anderen die daartoe niet in staat zijn, luisteren vanmiddag ook weer met ons mee. En zo zijn we samen verbonden, ook vanmiddag weer op deze doordeweekse dag, samen verbonden in de gemeenschap die u stichten wilt onder uw woord. En vanwege de bediening van uw woord, dat ons ook vanmiddag een weg wil wijzen in het gaan van de dankensweg, nu we deze dankdag voor gewis en arbeid uit uw hand ontvangen. Het is goed dat we hier zijn, Heer, en we danken u ervoor dat we de gelegenheid hebben en dat het in onze samenleving toegestaan wordt om zomaar vrijwillig bij elkaar te komen. Dat op zichzelf al is een uitnemende reden om in het stof voor u te buigen en u te erkennen voor uw goedheid en trouw, die niet alleen elke zondag hierin, maar nu ook vandaag nieuw en groot over ons is. Maar heren, wij hebben zomaar niet een dankend hart. En wij kunnen uit onszelf niet putten om die ware dankbaarheid voor u voort te brengen. En daartoe komen we ook vanmiddag tot u. Als we aan het eind van deze dienst, heren, de dingen die we u voor mogen leggen, in dankzegging en aanbidding, en tegelijkertijd ook in voorbeden en in smeking, wanneer we dat alles straks voor u mogen neerleggen, maar nu zo eerst een ogenblik mogen luisteren naar wat u vanuit uw woord tot onze oren en via onze oren tot ons hart richt. Nu beseffen we, en geef dat we het voor uw aangezicht beseffen, en maak ons op die wijze ook waarlijk afhankelijk, dat deze dienst zijn doel niet bereiken kan als u wegblijft, Heere. Als u er niet bent, als u er niet daadwerkelijk bij bent, en als u onze harten niet richt op uw woord, en als u ons woord niet brengt bij ons hart. Wat zijn we beperkte, Wat zijn we, en zo zegt onze belijdenis het, wat zijn we grove mensen. We kunnen ons wel in de weg begeven. En zo zijn we bij elkaar. Maar we kunnen onszelf niet schenken en elkaar niet geven wat we vanmiddag nodig hebben. En laat ons dat een nood zijn, Heere. Maar laat ons ook verwachting van u mogen hebben. U die ons de dienst van het woord geeft, ook vandaag weer. En u die ons de gelegenheid schenkt om u ootmoedig te danken. Om die weg die u zelf geschonken hebt te mogen gaan. Wilt u dan zo met uw geest, de geest der genade en der gebeden in ons midden zijn, dat we het zullen kennen wat nodig is om oprecht te danken en te smeken. Op het gebed hebben we ook al geen recht, Heere, en we erkennen het. Want wij, dwaze, verloren mensen, wij hebben u de rug toegekeerd. En u had recht gedaan als u de weg van het gebed en de weg van het dankgebed ons ontnomen had, zodat de hemel gesloten zou zijn en er vanuit de aarde geen mogelijkheid meer was om tot u te roepen. Maar nu hebt u vanuit de hemel, Heere, zelf die weg geopend. Nu hebt u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de hemel gescheurd. En nu is het uw initiatief geweest. Nu bent u die God die het geven wilt en die het schenken wilt, mild en overvloedig. Geef ons dan vanmiddag wat nodig is, Heere. En wat u ons onthoudt, uw Heilige Geest niet, zodat uw woord, dat geest en leven in zichzelf is, ook in ons persoonlijk leven, ook in alle concreetheid van de dingen die vanmiddag tot ons komen, werkelijk geest en leven zal zijn. O, dan komt onze vleeselijkheid openbaar. En dan blijkt dat wij mensen zijn die verkocht zijn onder de zonde. En dan moeten wij erkennen, Heere, wat in ons is, dat kan voor u niet bestaan. Maar dan beseffen we het. En dan weten we het. Voor het eerst en opnieuw. Dat in alle weldaden die u ons geeft en gegeven hebt, dat het bedoelt om als een zondaar aan uw voeten te komen en daar te zijn en daar te blijven. En daar nooit meer vandaan te gaan. Want daarin wordt u verheerlijkt. Wilt u zo in ons midden zijn, Heere? U kent ons zoals we gekomen zijn. Misschien met in ons hart de gedachte, het is wel dankdag. En er is wel reden om te danken, maar ik kan mezelf er niet brengen. Want er is in dit afgelopen jaar en in dit verleden seizoen zoveel in mijn leven gebeurd. En dat heeft de overhand. Er is veel meer verdriet dan dankbaarheid. En mijn schouders worden naar beneden gedrukt. En mijn ogen zijn met tranen en er is een brok in mijn keel. En ik kan het zomaar niet voortbrengen om de Heere te danken, hoewel Hij er recht op heeft. Heere, ook met zulke klachten mogen we tot u komen, want er is bij u doen aan. Wilt u zo met ons zijn in alles, naar de trouw van uw genade. En leid ons in spreken en in luisteren, tot de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen. We doen dat in Psalm 136. Het eerste, het 22e, het 25e en het 26e vers. Psalm 136, vers 1, 22, 25 en 26. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En wat er verder volgt, de versen 1, 22, 25 en 26 van Psalm 136. En u, gemeente, krijgt de gelegenheid om uw liefdegave, uw dankdaggave aan de Heere en zijn dienst te wijden. De Heere zegene u en uw gaven. Dat zij zo. De tekst voor vanmiddag, gemeente, wordt gevormd door het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen. Genesis 21, de versen 22 tot en met 34. En u zult met mij constateren, gemeente, dat ik niet lang heb hoeven te zoeken naar de tekst voor vanmiddag, omdat het ons als het ware in de schoot geworpen is. U weet, we zijn bezig met de geschiedenissen van Abraham te overdenken. En al is het dan dat ik afgelopen zondag met u geluisterd heb naar de boodschap van het gedeelte dat hierop volgt, toch wees alles er zodanig op dat vanmiddag deze geschiedenis aan de orde moest komen, dat ik niet heb geschroomd om in de lijn van onze vervolgserie met u te luisteren vanmiddag naar Genesis 21, de versen 22 tot en met 34. Ik lees met u nog een enkel gedeelte daaruit, allereerst vers 22, de inleiding. Voorts geschiedde het terzelfde tijd dat Abimelech met schader Spichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet. En ik ga nu met u naar het slot van de geschiedenis, de versen 32 en volgende. Alzo maakten ze een verbond te Berzeba. Daarna stond Abimelech op en Pichol, zijn krijgsoverste, en ze keerden wederom naar het land van de Filistijnen. En hij, Abraham, plantte een bos in Berzeba en hij riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling veel dagen in het land van de Filistijnen. Tot zover. Geliefde gemeente, niemand van ons zal ontkennen dat het Onze Vader, het gebed dat de Heer Jezus aan zijn kerk gegeven heeft, een diep geestelijk gebed is. Wij noemen het wel het volmaakte gebed. Het is immers het gebed dat aan de kerk gegeven is, dat aan de discipelen geschonken is door de Heer Jezus Christus zelf. De volmaakte bidder, hij die na zijn hemelvaart als de grote voorbidder, als degene die namens zijn kerk in de hemel is, tot zijn Vader bidt, de grote hoge priester. Hij is het die het Onze Vader aan zijn kerk geschonken heeft. Diep geestelijk van inhoud is het. En toch heeft de inhoud van het Onze Vader niet alleen betrekking op de innerlijkheid van de ziel. Er wordt immers in het Onze Vader ook heel concreet aandacht gegeven aan de verhouding tot de naaste. Als het immers gaat over de vergeving van de zonden van de naaste, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daarnaast is in dat volmaakte gebed ook aandacht voor de dingen van het dagelijks leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heer Jezus gaat dus niet om de concreetheid van het dagelijks bestaan heen, geliefden. Dat heeft hij niet gedaan in dat diepe gebed. En dat heeft hij evenmin gedaan in zijn woorden en in zijn weg toen hij op aarde was. Wat ik hieruit met u vanmiddag opmaak, dat is dat er in ons leven, geliefden, geen tweedeling is. Een geestelijk terrein enerzijds en een natuurlijk gebied anderzijds. Een levensgebied enerzijds waarin de Bijbel en de kerkgang en het lezen en het overdenken van de schriften en alles wat met de Heer en zijn dienst naar ons indruk heel direct te maken heeft, opgenomen is. En dan een ander levensgebied dat al het andere omvat. Eten en drinken en werken en slapen, ontspanning en vrienden. Er is voor de Heere geliefden geen neutraal terrein. Er is geen gebied in het leven waarvan we zeggen, nou, daar heeft de Heere even niet mee te maken. Want alles moet hem eren. Ja, ook in ons leven, alles moet gericht zijn op de eer en de verheerlijking van God die onze Schepper is. Wel, het is vanuit die erkenning dat wij ook vandaag in twee diensten samen mogen komen en mogen luisteren naar het woord van de Heere, waarin met name de dingen aangaande de concreetheid van ons bestaan ook nadrukkelijk aandacht mogen ontvangen. We zien vanmiddag terug op een seizoen dat achter ons ligt, waarin kennelijk zegeningen van de Heere waren. Uit het feit, gemeente, dat we hier vanmiddag mogen zijn en dat anderen met ons mogen meeluisteren, daaruit mogen we in eerste instantie al opmaken dat er zegeningen, dat er veel zegeningen waren, want de Heere spaarde ons. En hij geeft ons in ieder geval vanmiddag de gelegenheid en toch in ieder geval in die mate de gezondheid dat we hier mogen zijn. O jawel, er zijn bij velen van ons ook zorgen geweest en nog. Maar ook dat heeft te maken met de dingen die vandaag aan de orde zijn. We luisteren vanmiddag naar een van de geschiedenissen van het leven van Abraham. En het zijn drie dingen die van onze tekst, vanuit onze tekst tot ons komen. Allereerst Abraham in de verhouding tot zijn naaste. Vervolgens Abraham in de verhouding tot zijn bezit. En ten derde, Abraham in de verhouding tot zijn God. Abraham in de verhouding tot zijn naaste. Abraham in de verhouding tot zijn bezit. En Abraham in de verhouding tot zijn God. Het is een van de wat meer onbekende geschiedenissen die vanmiddag tot ons komen, hier vanuit Genesis 21... De naam die hierin genoemd wordt, allereerst, is die van Abimelech. Abimelech, de koning van Gerar. Koning, zo heet hij en zo wordt hij ons gepresenteerd. We moeten daar overigens een niet al te overdreven indruk van hebben. Gerar, het was een van die kleine stadstaatjes in het gebied van het land Kanaan. Vrij onbetekenend wat omvang betreft en zeker naar de maat van onze steden. Daar gelegen in het zuidwesten van het land waar zich later de Filistijnen vanuit Kreta hebben gevestigd. Abimelech, die samen met zijn legeroverste Pichol een bezoek brengt aan Abraham. Het was niet het eerste contact tussen Abraham en Abimelech. Er was zelfs al een hele aangrijpende confrontatie geweest tussen de koning van de stad Gerar en de herdersvorst Abraham. Dat was, en dat wordt ons beschreven in Genesis 20, dat was toen Abraham zich op zijn zwerftochten ooit eens enige tijd gevestigd had, zo rond de stad Gerar. En toen was het ervan gekomen dat koning Abimelech zijn oog had laten vallen op Sara en dat hij haar in zijn harem had opgenomen. Hij had haar tot vrouw genomen. Dat was overigens wel min of meer de schuld van Abraham. Want Abraham had beweerd dat Sara zijn zuster was en daarin dus impliciet ontkend dat ze zijn vrouw was. Maar de Heere had ervoor gezorgd dat Sara toch bevrijd werd uit het bezit van Abimelech. Dat conflict, geliefden, dat had tot een heuse oorlog kunnen leiden, maar ook dat had God verhoed. Ze zijn in vrede uit elkaar gegaan. Abraham en Abimelech, zelfs zodanig dat Abimelech had gezegd: zie Abraham, mijn land is voor uw aangezicht. Woon waar het goed is in uw ogen. En nu, veel jaren later, nu Abraham niet meer woont in de omgeving van Gerar, maar zich gevestigd heeft in de gebieden van Beerseba, nu krijgt hij op een gegeven dag bezoek. Bezoek van koning Abimelech, en het is een officieel bezoek, want we zouden zeggen, hij heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie meegebracht. Pichol is er ook bij, de krijgsoverste. Wat komen ze doen? Ze stellen het op prijs om met Abraham in een verbond te treden. Merkwaardig, want wie was Abraham eigenlijk? O jawel, hij was een rijk man, eigenaar van een grote hoeveelheid kudde, maar ach, Abraham, hij bezat geen enkele streep grond in het land Kanaan. Hij was geheel afhankelijk van de gunst van degenen in wier gebied hij zijn kudden liet weiden en binnen wiens grenzen hij zijn tenten had opgericht. Abraham, hij was een vreemdeling in een vreemd land en een koning die hem wilde verjagen kon dat zomaar doen. En daarbij, Abraham, hij diende niet de goden van het land. Hij richtte zijn altaren op heel publiek, want hij kwam er vooruit. Hij richtte zijn altaren op ter ere van zijn God, van de enige, van de ware God. Er was dus, geliefde, wel alle aanleiding dat de heidense inwoners van het land, nou ja, hun schouders wat ophaalden voor Abram. Dat was een vreemdeling, daar hadden ze niet zoveel mee. En ze zouden hem best links hebben kunnen laten liggen, die Abram. Dat was een allochtoon en die deed zo vreemd, maar ach, veel macht had hij niet, dus laat hem maar. Maar nu blijkt het in deze geschiedenis dat het wel heel anders is. Nu komen zomaar koning Abimelech en zijn krijgsoverste Pichol op audiëntie bij Abram met de nederige vraag of ze een verbond met hem mogen sluiten. U zegt, maar wat is dan de aanleiding? Wat zien ze dan in Abraham? Nou, gemeente, laten we luisteren naar wat Abimelech zegt. Vers 22. God is met u in alles wat gij doet. Op een of andere manier is Abimelech onder de indruk gekomen van die Abraham. Er is iets met die man. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. En het geheim daarvan moet onomstotelijk daarin liggen dat God, dat zijn God met hem is. En daarom, Abimelech heeft overlegd met zijn generaal en ze zijn samen tot de conclusie gekomen, we moeten die Abraham tot onze bondgenoot maken. Want dan hebben wij er zelf misschien ook nog profijt van. God is met u. In alles wat gij doet. Er zitten, gemeente, aan deze uitspraak van Abimelech twee kanten. De eerste is dat hij dus kennelijk heeft opgemerkt dat Abraham voorspoed en zegen in zijn leven heeft. Zijn kudden vermeerderen, de invloed in zijn omgeving is merkbaar. Er is alom respect voor deze vreemdeling. En nu? Ja, nu heeft hij op zijn oude dag uit zijn oude vrouw ook nog een kind ontvangen. Abraham, u bent een gezegend mens. We merken het. God is met u. Want het gaat u goed en het gelukt u wat u zich voorneemt. U zegt misschien, nou, nu kan ik al afhaken. Want als het zo ligt, als dit bij elkaar hoort, dan is God niet met mij. Want ik heb tegenslag op tegenslag. Als je eens wist hoeveel zorgen ik heb. En het woord wat voor mij geldt, dat is niet dat van Abraham, maar dat is dat van Jacob. Alle dingen zijn tegen mij. En wat mij betreft, ik vind mijn lot in Psalm 73. Mijn bestraffing is er elke morgen. O jawel, er is op deze dankdienst natuurlijk wel reden om te danken. En er is elke keer reden om de Heere te danken voor gezondheid en alles wat hij geeft. Maar al dat andere, dat overweegt. Er is zoveel wat mijn hart drukt en wat mijn schouders naar beneden doet gaan. Het zou kunnen, geliefden, dat het zo in uw leven ligt en dat er dingen zijn waar u met anderen misschien wel nauwelijks over spreken kunt. Omdat u daarnaast nog het kruis, reëel of vermeend, het kruis met u meedraagt dat u denkt en ik word ook nog niet begrepen. Want als ik er eens tegen deze en gene wat van zeg, ze begrijpen me toch niet. En zo kwijnt u in uzelf verder. Maar nu moet ik u toch wijzen op een misverstand. Want let er eens op. Het is hier niet Abraham die het van zichzelf zegt. Mij zit alles mee. En wat ik probeer, dat gaat mij goed. Maar hier is het een ander die het van hem zegt. Abimelech. Mijn geliefde, nu kan het zijn, dat je in je eigen ervaring zeggen moet, alles zit mij tegen en dat op deze dankdag misschien je keel is dichtgeknepen vanwege al het leed En vanwege al het verdriet en de zorg die hemelhoog is, die als een berg is, waar je niet overheen kunt zien. Dan kan het inderdaad toch zijn dat een ander, nee, die helemaal geen zicht heeft op jouw getop en die niets weet van je klachten en van je zorgen en die je tranen nooit gewaar wordt. Maar dat die ander desondanks, wanneer hij naar u of jou ziet, toch zegt: ik merk iets. God is met hem of haar in alles wat hij of zij doet. Want hoe was dat nou bij Abraham, geliefde? Was het werkelijk zo dat alles wat hij deed hem gelukte? Hebben we het afgelopen zondag niet met elkaar moeten constateren? Dat nou juist dat leven van Abraham, geliefde, dat een stervend leven was. Dat een leven was waarin hij zich oefenen moest in het minder en het minder worden. Abraham, wat heeft hij in zijn leven niet moeten verliezen? O, jaren geleden al, toen de Heer hem geroepen heeft. Ik zal het u nog een keer zeggen, het is zondag ook genoemd, maar ik zeg het u nog een keer nu in dit verband. Hij heeft achter zich moeten laten. Zijn roots, zeggen we tegenwoordig, de wortels van zijn bestaan en van zijn familie, van zijn clan. En dat was een hele zaak in de cultuur waarin Abraham opgegroeid is. En zijn familie. En hij heeft afscheid van zijn oude vader moeten nemen in Haran. En toen hij eenmaal in dat beloofde land gekomen was, toen moest hij zijn weg zoeken, geliefden, als vreemdeling en als bijwoner in een vreemd land. En hij heeft alleen maar de pinnen van zijn tent heeft hij in de bodem kunnen inhameren. Maar een huis heeft hij nooit kunnen bouwen, want hij had geen streepgrond. En toen ging Lot nog bij hem vandaan. Lot, de enige die hem verbond aan zijn familie uit Ur. Lot, met wie hij geestelijke banden had. Lot, die hem zo tegenviel, omdat Lot koos voor vruchtbaarheid. En later, toen moest hij zelfs zijn oudste zoon wegsturen, Ismaël. En zijn vrouw, zij het een slavin, maar desondanks. En het is hier nog niet gebeurd. Maar een enkel jaar later zal hij zelfs de zoon der belofte moeten gaan offeren. Is het werkelijk zo wat Abimelech zegt? God is met u in alles wat gij doet. Geliefden, Abraham, hij had een stervend leven. Een leven van minder worden. En nou het tweede. Want wat blijkt nog meer uit die belijdenis van Abimelech? Wel dit. Hoort u toch hoe hij het zegt? God is met u. Abimelech, hoewel hij het leven van Abraham niet doorzag, hij zag er toch iets in dat Abraham, geliefden, een geheim had. Een ondoorgrondelijk geheim. Abraham, hij kende de verborgen omgang met de Heer in de worstelingen van zijn ziel, in de uitstorting van zijn leven. En zelfs een heiden als Abimelech, hij merkte het aan deze Abraham. Wat blijkt daaruit? Wat blijkt daaruit? En daar zit ook een les in, geliefden. Dat de binnenkamer van Abraham en zijn leven op de marktplaats, bij wijze van spreken, de marktplaats van het leven, dat was een eenheid. Dat waren geen twee gebieden, maar dat was een eenheid. Het geheim van Abraham straalde door in de concreetheid van zijn dagelijkse handel en wandel. Er was een oprechtheid in het leven van Abraham. En nu opnieuw de vraag. Zou het kunnen zijn, geliefden, dat er in ons leven iets ligt waarvan een ander zegt, die in onze handel en wandel iets ziet van een spiegel van een verborgen zaak? God is met hem. God is met haar. Misschien ondanks zorgen en in alle moeite, toch een stille zegen. Want Abraham, Hij brengt kennelijk zomaar vruchten voort. Zomaar. Hij hoeft er helemaal niet krampachtig zijn best voor te doen. Hij hoeft er niet extra godsdienstig of vroom voor te zijn. Hij hoeft niet allerlei woorden in de mond te nemen, opdat de anderen hem toch maar als een lief kind van God zullen aanmerken. O, dat niet, gemeente. Abraham, hij is gewoon zichzelf. Zoals hij in de binnenkamer is, zo leeft hij ook in het dagelijks leven. Ja, ook in de geestelijke strijd van zijn moeite en zijn zorgen. Zodat ondertussen toch de heidenen van hem zeggen: God is met u in alles wat gij doet. Toen hieven zelfs de heidenen aan: de Heere heeft bij hem wat groots gedaan. En nu is het vandaag dankdag. Wij worden, geliefden, opgeroepen vandaag om de Heere onze gaven te geven. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats dat wat u zojuist gedaan hebt. Maar om de Heere onszelf te geven, ons hart en ons leven te wijden. Maar dan is het wel de vraag: is dat geheim van Abraham ook ons geheim? Ligt er iets in ons leven waardoor we misschien, ja, dat kan zijn, dat kan samengaan met moeite en zorgen en noden, maar waarin er toch iets is waarin ik de Heere dank voor alle zegeningen en weldaden? En danken, geliefden, danken is een nederig werk. Danken vindt niet plaats op de hoogte, maar danken vindt juist plaats in de diepte. We zullen er straks nog meer over horen. Maar is dat nou in ons leven, heeft dat nou plaatsgevonden? Kennen we dat nou? Dat we, jawel, en daar zijn er ook ogenblikken dat ik het zelf zeggen mag. Zoals de dichter van Psalm 56 het belijden mag: dit weet ik, dat God met mij is. Dat God aan mijn zijde is. En dat zei de dichter van Psalm 56 ook zomaar niet. Want dat was ook in een diepe weg. Maar waarin hij toch desondanks tot deze belijdenis komen mocht. Oh, het gaat gepaard met andere woorden: wees mij genadig, o God. Want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mijn bestrijder. Maar dan ook dit: ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik toch op God betrouwen. Dit weet ik, dat God met mij is. Want de Heere, de God der legerscharen, is met mij. Hij hoedt mij in gevaren, de God. De Heere, de God van Jacob's zaad en van Abraham's zaad, is mij een burcht, een toeverlaat. Welnu. Zo komt Abimelech met zijn concrete verzoek om een verbond met Abraham te gaan sluiten. En Abraham, jawel, hij stemt toe. In vers 24 lezen we: ik zal zweren. En dat typeert Abraham in zijn verhouding tot zijn naaste. Jawel, enerzijds gaat hij zijn weg als vreemdeling en als bijwoner, een vreemdeling in een vreemd land. Een man die zich niet verzwagert met de heiden, die het weet dat hij apart gezet is. En dat hij een pelgrim is. Dat gaat straks blijken als hij een vrouw voor Isaac zoeken gaat, voor zijn zoon. Nee, dan gaat hij niet naar Gerar toe. Dan gaat hij niet naar koning Abimelech toe, maar dan stuurt hij zich recht naar elders. En wat van Abraham geldt, geliefde, in het verkeerde hart, en wie het ook mogen blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Mijn gunst zal hen die boze wegen gaan nooit gadeslaan. Daar weet Abraham van, om apart te staan, om een vreemdeling te zijn. Maar anderzijds schroomt hij niet. Deze heidense koning een verbond aan te gaan. Dat is ook een les. Wel een vreemde. Een vreemdeling. Maar niet wereldvreemd. Nee, nee, niet van de wereld. Maar toch wel in de wereld. Dat is de roeping. Maar geliefden, het kan alleen beoefend worden in oprechtheid. Als dat geheim van Abraham ook ons geheim is. in de verborgen omgang met de Heer. En dan ieder op de plaats waarin hij of zij gesteld is. Dan hoeven we niet allemaal in de Tweede Kamer te zitten. Of in de gemeenteraad. En dan behoeven we ook niet allemaal directeur van een groot concern te zijn. Maar dan zingen de kinderen het wel eens. Gij in uw klein hoekje. En ik in het mijn. U op uw plaats. Jij op jouw plaats. Op school, op je werk, waar dan ook. Maar daar. Enerzijds kennend dat geheim dat de Heer in mijn leven gelegd heeft. En daardoor ben ik een vreemdeling geworden in een vreemd land. En toch, vanuit dat vreemdelingschap, toch niet wereldvreemd, maar staan op de plaats waar de Heere je een plaats gegeven heeft. Nou, dat is het eerste. Abraham in zijn verhouding tot zijn naaste. Maar het gaat nog verder. Abraham in zijn verhouding tot zijn bezit. Abraham stemt dus toe in het verzoek van koning Abimelech om met hem een verbond te sluiten. Maar dan brengt hij tegelijkertijd een zaak ter sprake die hem kennelijk al enige tijd dwars zit. Abraham, hij is een herdersvorst, zo weten we. Zijn bezit is vooral gelegen in zijn kudden. En om de kudden in stand te houden, dan moeten ze weiden op de vlakten en in de velden. En dat zijn de gebieden die niet van Abraham zelf zijn, maar die hij kennelijk gebruiken mag om zijn vele kudden en zijn talrijke schapen te laten weiden. Maar nu was het nodig om ook te voorzien, niet alleen in het eten, maar ook in het drinken van die kudden. En daartoe sloegen zijn knechten hier en daar putten. Waterputten, want dat water dat was wel voorhanden, maar het was in de bodem. En over dat water kon je alleen beschikken als je een put sloeg. En nu hadden de knechten van Abraham kennelijk op enige plaats een put geslagen, maar de herders van koning Abimelech waren gekomen en ze hadden met geweld zich meester gemaakt over die put die de knechten van Abraham gemaakt hadden. En nu bij deze gelegenheid, nu Abimelech en Pichol bij hem zijn, nu neemt hij de gelegenheid te baat om deze zaak aan Abimelech voor te leggen. Uw herders, Abimelech, we lezen het in vers 25, hebben mijn herders verdreven van deze put. Voordat we ons verbond gaan sluiten, wil ik, Abimelech, dat deze zaak eerst opgelost wordt. Abraham maakt er min of meer een voorwaarde van om het verbond te sluiten. Wel, wat zien we hier? Wel opnieuw de bevestiging dat Abraham dan weliswaar een vreemdeling was in een vreemd land, maar dat hij niet wereldvreemd was. Gemeente, een mens en ook een oprecht christen mag best zijn belangen behartigen. En mag best opkomen voor zijn bezit en voor zijn geld en voor zijn goed als het althans in een rechte weg verkregen is. We hebben ook onze verantwoordelijkheid. Het kan, gemeente, misschien wel eens goed klinken wanneer je zegt, oh, om mijn geld en om mijn goed, daar geef ik helemaal niks om. Het gaat mij er maar om of de Heere mijn deel is. Nou, dat zou nog best kunnen dat u dat meent, maar dan zeg ik er wel bij, dan hoeft u dat zelf niet onder woorden te brengen. Althans niet naar anderen. Vertel dat de Heere maar. En laat dat dan maar in uw handel en in uw wandel blijken. Maar zelfs wanneer het echt zo ligt, dan eist de Heere van ons toch niet dat we de schouders ophalen over geld en goed en over ons bezit. Want als we het eerlijk verworven hebben, dan heeft de Heere het ons gegeven. En dan mogen we er ook voor opkomen en dan mogen we ook op dat punt gerust onze grenzen bewaken. Maar wat is nou het geheim van een waar christen? Wat was het geheim van Abraham? Wat is het geheim van een vreemdeling? Die bezit als niet bezittend. En tegelijkertijd, ja dat ook. Die beheert het als een goed rentmeester. Dat zien we bij Abraham. Hij schroomt niet om voor zijn bezit op te komen. Hij is er niet te vroom voor om deze zaak, die onrechtvaardig was, nu ter sprake te brengen, nu toch koning Abimelech en zijn generaal bij hem zijn. Maar dan lezen we in de geschiedenis verder. En dan blijkt dat Abraham toch eigenlijk wel een beetje te snel met zijn berisping gekomen is. Want hoe reageert Abimelech? Hij zegt, Abraham, ik weet daar helemaal niets van. Je had me dat wel eens eerder mogen vertellen, ik hoor het nu pas voor het eerst. Maar zo blijkt uit de geschiedenis dat hij eraan toegevoegd heeft, ik zal mijn best doen deze kwestie uit de weg te ruimen, ik beloof het je. En als dan het verbond tussen Abimelech en Abraham gesloten wordt, en als de geschenken worden uitgewisseld, dan doet Abraham nog iets speciaals. Met het oog op de toezegging van Abimelech en in het kader van de geschenken en van de uitwisseling van de geschenken die behoren bij het vestigen van de verbond, neemt Abraham 7 lammeren, 7 ooilammeren apart uit de kudde. En dan staan ze kennelijk zo op het zicht dat Abimelech ze ziet en hij zegt, wat zijn dat eigenlijk die lammeren? Wel, zegt Abraham, die 7 lammeren, Abimelech, die geef ik u speciaal, met het oog op die put. Want als u die 7 lammeren van mij aanvaardt, wel dan erkent u daarmee het recht dat ik kan laten gelden op die put. Ze zijn een getuigenis, een erkenning van uw kant dat ik die put gegraven heb. Abimelech, en zo maken ze het verbond met die 7 lammeren als een onderpand. En nu moet u weten dat het woord zweren in het Oude Testament samenhangt met het telwoordje 7. Het getal 7 is het heilige getal dat verwijst naar het eedzweren. En zo is die waterput ook in hun gezworen verbond begrepen. Het is dan ook niet voor niets dat Abraham deze plaats, de plaats van die put, de naam Berzeba geeft. Bron van het zweren. Bron van de 7. Bron van de eed. U zegt, nou, dat is een hele geschiedenis. Het is wel aardig om het te horen, maar zitten daar nou eigenlijk wel lessen in, zo voor de dankdag? We zijn toch niet bij elkaar gekomen om naar een wat onbekende en een misschien wel interessante geschiedenis te luisteren. Zitten daar nou lessen voor ons in? Gemeente, laat ik u allereerst zeggen, het is onderdeel van de schrift. Dus laten we ook deze geschiedenis, die misschien voor uw gehoor wat oppervlakkig lijkt, maar laten we ook deze geschiedenis volmondig erkennen als het woord van God, waarin hij toch kennelijk ook ons dingen wil wijzen die te maken hebben met het dagelijkse leven. Wel, dan is de eerste les, want er is er meer dan één, dan is de eerste les denk ik wel in het bijzonder deze, dat Abraham midden in het leven staat. En dat dat geheim van Abraham, dat door Abimelech herkend wordt, dat handen en voeten krijgt in de dagelijksheid van het bestaan. Begrijpt u dat, geliefden? En ik wees er zojuist al op, maar het blijkt met name in dat gedeelte wat we zojuist onder woorden gebracht hebben en wat zojuist tot ons gekomen is. De godsdienst van Abraham is een praktische godsdienst. En het geheim krijgt handen en voeten elke dag van zijn dagelijks bestaan. En daarom, het is niet voor niets dat het vandaag dankdag is. En dat we met elkaar ook mogen nadenken over datgene wat we misschien wel wat uiterlijk vinden, maar wat ook godsdienst is, geliefde. Het is een accent wat ik niet zo dikwijls benadruk, maar wat toch ook wel gezegd mag worden. We zijn niet dopers, maar we zijn gereformeerd. En als u de geschriften van de reformatoren en zeker ook van de nadere reformatoren en van de puriteinen leest, dan komt u erachter dat God gediend wilt worden in ons concrete leven, elke dag. En dat God er geen genoegen mee neemt, dat de zondag zogenaamd apart gezet moet worden om dan nog wat aan godsdienst te doen. En onze collega heeft nog nooit gemerkt dat wij kerkelijk zijn. En degene met wie we dagelijks naar ons werk rijden, heeft nog nooit iets ervan gehoord dat ik een God beleid die de God van mijn hele leven wil zijn. Abraham, geliefden, stond midden in het leven. En het geheim van zijn leven was merkbaar, dag en dag. En zelfs wanneer die opkomt voor zijn recht, dan is ook dat voor Gods aangezicht. En laat ik nog de lijn doortrekken waarvan ik zojuist even een kleine aanzet gaf. We behoeven, gemeente, niet overgeestelijk te zijn. En we behoeven niet overdreven geestelijk te doen. En zeker niet wanneer de dominee op bezoek is. Of wanneer er huisbezoek is. Alsof er dan andere gesprekken moeten zijn dan datgene wat ons totale leven moet doortrekken. Want geliefden, overgeestelijk is ongeestelijk. En ongeestelijk is vleeselijk. En vleeselijk is voor God gruwelijk. Want wat uit het vlees is, kan God niet behagen. En het vlees in een vrome jas, dat is God een walging. Dat is niet koud en dat is niet warm, maar dat is lauw. En dat spuwt hij uit zijn mond. Het is niet echt. Het is niet het zijn, maar het is schijn. En het zal eens ontmaskerd worden. Dat is het eerste. En de tweede. Abraham, geliefden, laat een eed zweren. Ook over zijn aardse goed. Hij durft de naam van God uit te roepen en aan te roepen, ook als het gaat over zijn geld en over zijn goed. Hij meent in oprechtheid voor God te kunnen staan, ook als hij wijst op onrecht dat hem is aangedaan, met een zuiver geweten. En nu is het vandaag dankdag, geliefden. En wij zijn samengekomen om de Heere te danken voor het goede dat hij ons gegeven heeft. Kunt u het in oprechtheid doen? Kunt u datgene wat u in het afgelopen seizoen van de Heere ontvangen heeft, kunt u daar met eerbied gezegd, uw God en Schepper, die God die voorziet in de dingen van uw leven, recht mee in de ogen zien? Hebt u uw geld op rechtmatige wijze verworven? Want de Heere, hij kijkt mee in ons doen en in ons laten. In onze handel en in onze wandel. In ons denken en in ons spreken. En nogmaals zeg ik het. Neutraal terrein is er niet, geliefden. Is het rechtmatig waarvoor u meent de Heere vandaag te kunnen danken? En dan zit er nog een les in, en dat is deze. Terwijl Abraham meent rechten te hebben, en hij had ze, tegenover Abimelech, omdat de herders van Abimelech hem zijn put ontstolen hadden, en terwijl hij die rechten ter sprake brengt, betoont hij toch dat hij de minste is. Want wat doet hij? Oh, die betwiste waterputten die waren gegraven door zijn knechten. Maar hij eist die put niet zonder meer terug. Hij is bereid om ervoor te betalen. 7 ooilammeren. Abraham, hij is de minste, geliefde. En hij staat niet koel en kil op zijn strepen. Hij is nochtans de minste. En zo is hij een voorbeeld, ook vandaag, voor ons. Nochtans de minste te zijn. En weet u wat daar ook in doorklinkt? Als Abimelech zegt, God is met u, Abraham, dan laat Abraham in zijn handel en wandel zien welk een God hij dient, omdat Abraham door zijn veelvuldig verkeren met die God, als het ware zijn God weerspiegelt. Mijn God is niet een God die eist, maar mijn God is een God die geeft. En wij mogen er zelfs nog nieuwtestamentisch licht over laten strijken. Dan is die God In zijn Zoon Jezus Christus op aarde gekomen. Hij die het geen roof behoeft te achten om Goden even gelijk te zijn. Maar die zichzelf ontledigd heeft. Die het kleed van zijn heerlijkheid vrijwillig heeft afgelegd. En die mens onder de mensen is geworden. En die zichzelf heeft gegeven. In de zelfverloochening van zijn bestaan. En allen die bij hem behoren, die gaan het beoefenen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven leert verliezen, ook tegenover zijn naaste, die zal het behouden. En dan zelfs nog dit, geliefden. Dan kan het zijn, dat ik door mijn godvruchtige wandel, waarop ik me niet laat voorstaan, maar ik draag het zomaar uit, omdat ik geworteld ben in Christus. Dat ik door mijn godvruchtige wandel mijn naaste voor Christus winnen mag. U bij uw collega, jullie op school, in de wijk waar je woont, dan hoef je nog niet eens wat te zeggen. Maar dan zien ze het aaien. En als ze het gezien hebben, dan worden ze er nog in bevestigd. En dan vragen ze misschien verder: wat is dat voor een God die u dient? En dan mag je het zeggen: ik ben die God die mij laat leven uit wat hij mij geeft. En nu mag ik het verder geven. Nu mag ik het ook uitdelen. En nu mag ik u erin laten delen. Abraham in de verhouding tot zijn naaste. Abraham in de verhouding tot zijn bezit. En Abraham in de verhouding tot zijn God. En dan kan het niet anders, geliefden. Dan komt het voort uit wat ik tot nu toe zei. Dat laatste, Abraham in de verhouding tot zijn God, dat is al gebleken in dat eerste. In de verhouding tot zijn naaste en in de verhouding tot zijn bezit. Maar nu gaat het nog eens expliciet. Nu gaat het nog eens nadrukkelijk blijken. Want als Abimelech en Pichol weer naar Gerar vertrokken zijn, dan blijft Abraham alleen achter in Berzeba. En wat lezen we dan? Dan zou het kunnen zijn, dat hij zich beroemt. Nu is hij geen vreemdeling meer. Nu hoeft hij geen vreemdeling meer te zijn. Nu heeft hij een bondgenoot. Nu heeft hij een sterke vriend daar in die koning van Gerar. Nu heeft hij iets om trots op te zijn. Nu heeft hij een beschermheer. Maar niets van dat alles. Wat blijft er van Abraham over? Ook na zijn verbond met Abimelech en Pichol. Niet dan wat hij was. Een vreemdeling in een vreemd land. Abraham, hij beroemt zich niet op aardse dingen. Hij beroemt zich niet op het verbond met die sterke bondgenoot. Maar wat er bovenuit gaat, dat is zijn verbond met God. Ja, dat is zijn God zelf. En daaruit blijkt het. Wel, hij gaat de naam van de Heere aanroepen. Het eerste wat Abraham doet, dat is dat hij naar zijn altaar gaat. Of als hij er nog niet stond, dan bouwt hij er een. Hij roept de naam des Heeren aan. Hij heeft er niet genoeg aan de hulp en aan de steun en aan de gunst van mensen. Abraham, hij heeft het misschien wel gezongen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Nee, niet van Abimelech en Pichol. Maar mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij roept de naam van de Heere aan. Hij roept de naam aan. Abraham, hij kende de Heere als El Shaddai, als God de Almachtige. En die sterke held staat hem terzij in zijn leven dat niet zonder moeite is, in zijn stervende leven. Hij roept de naam van de Heere aan. God, de gebieder, de algebieder, die recht op mij heeft, die recht op mijn leven heeft, die recht op mijn bezit heeft, die recht op mijn energie heeft, die recht op mijn gedachten heeft, die recht op mijn handel en wandel heeft. Hij roept de naam des Heeren aan. Het is niet voor niets dat die naam van de Heeren hier genoemd wordt als die grote Godsnaam. De getrouwe en de waarachtige. Daar heeft Abraham ook al iets van gekend. Hij roept de naam des Heeren aan. Wij zijn ook, geliefden, samengekomen om de naam van de Heere aan te roepen vandaag. Is het vanuit deze gezindheid? Kent u iets van die aanbidding en van die dankzegging bij al het goede dat u ontvangen heeft? Maar nochtans, niet vanwege dat goede, maar vanwege die God die het u gaf. En dan is er nog een enkel ding dat opvalt in onze tekst. Ik stip het nog maar even aan. Dan lezen we Abraham. Hij plantte een bos in Berzeba. Nou, daar moeten we ons niet te veel van voorstellen. Hij plantte een aantal bomen, misschien maar één. Een tamarisk. Een gedenkboom. Want dat was het doel. Abraham, hij plant een gedenkteken. Want Abraham, hij weet dat hij een vergeetachtig mens is. En dat hij zo voorbij zou gaan aan de weldaden die de Heer hem gegeven heeft. En dan plant hij een boom, zodat hij er telkens aan herinnerd wordt. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Richt u ze ook wel eens op? Die gedenktekenen? Of dat kan een simpel iets zijn. Dat is misschien een potloodstreepje in de marge van uw Bijbel. Dat u het weet. Dit woord. Oh, dat heeft de Heere verankerd in mijn leven. Gedenktekenen in uw leven. Voor uzelf en voor anderen. De oude Schotten en Puritijnen, die zonderden een dag af. Een dag per jaar of een dag per maand om zich aan de Heere te wijden. Om met name bezig te zijn met zijn dienst. Gedenktekenen. Om de herinnering van de vorige weldaden van de Heere weer levend te houden. En om van daaruit opnieuw die God aan te roepen. Gedenktekenen. Hebt u ook wel eens zo'n boom geplant? Voor uzelf en voor anderen? Zodat u het zingt wat we straks zingen, komt. Luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. In uiterlijkheid en in innerlijkheid. En hij riep al daar de naam van de Heere aan. De eeuwige God. Dat is voor het eerst in de Bijbel dat de Heere met die naam genoemd wordt. Hier in Genesis 21. De eeuwige God. Dit weet Abraham. Boven alle wisseling in dit tijdelijke leven. Gaat de naam van mijn God. Ja, gaat mijn God zelf. Het is groot. En het is goed wat hij mij gaf. Maar meer dan de weldaden is de weldoener. Want als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. En als ik hem tot mijn deel heb, die eeuwige God, dan ligt de eeuwigheid verankerd in mijn ziel. En dat, geliefden, dat brengt hem tot aanbidding. Weet u, zo oefent de Heere zijn kinderen. Waarin? Daarin. Dat ik het gewis en zeker weet. En dat ik het op grond van zijn eigen woord zeggen mag. Dit weet ik. Dat God met mij is. U zegt maar, hoe zal het kunnen? Hoe zal het kunnen als ik op mezelf zie? Dan is er helemaal geen recht en geen reden. Dan kijkt u met mij. Kijkt u met mij, geliefden, mee naar dat altaar. Wat ligt er op dat altaar? Ja, Abraham, hij kan het niet anders. Hij heeft weer een dier uit zijn kudde moeten nemen en hij heeft het gedood. En hij heeft het geofferd voor de Heere. Opnieuw is er bloed gevloeid. Want ook Abraham, en dat, geliefden, dat is het diepste geheim. En dat alleen kan de grond van een ware dankdagviering zijn. Ook Abraham weet, ik moet telkens weer met die God verzoend worden. En daarom klinkt vanaf het altaar, ook het altaar van Abraham, ook op deze dankdagmiddag, geliefden, de prediking. Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En ook de zegen, waarvoor we de Heere vandaag danken mogen, ook die zegen is er alleen maar door het Lam. En Zo gaat Abraham zijn weg. Want zo eindigt deze geschiedenis opnieuw. Heel laag en heel ootmoedig. En Abraham woonde als vreemdeling in het land van de Filistijnen vele dagen. Hij bezat als niet bezittende. Zijn belijdenis bleef dat hij een gast en een vreemdeling op aarde was. En geliefden, wie zulke dingen zeggen, die bewijzen klaarlijk dat ze een ander vaderland zoeken. Over de grens van het leven heen, daar zijn ze begeerig naar. Die gaan hun weg weliswaar in deze wereld, maar ze hebben heimwee in het hart. Heimwee naar God zelf. Opdat ik hem, de weldoener van mijn leven, ooit aanschouwen mag. En wie heimwee heeft, die komt thuis. O, zaligheid niet af te meten. O, vreugde die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, we zijn in het vaderland. Amen. We zingen Psalm 66, vers 8. De Heere danken en bidden. U zoeken we, Heere, in ons dankgebed. Voor de dienst van deze middag. En voor het woord van U. Dat zo ongedacht zulke rijke en concrete lessen voor ons leven heeft. U bent niet alleen die God. Die zorgt voor het eeuwig zalig bestaan van uw kinderen. En die met het oog daartoe zondaren roept en trekt om ooit in volmaaktheid bij u te zijn, opdat ze u zouden dienen, Heere, bevrijd van zonde, van schuld en van leed. Maar u bent ook die God die dit leven zorgt en schenkt. U die door middel van uw woord ook aangeeft wat u van ons vergt en wat u van ons eist zelfs. Laten de lessen die vanuit dit eenvoudige woord, deze aansprekende geschiedenis tot ons kwamen, geef dat ze tot overdenking zullen zijn, Heere, op deze dankdag en op de dagen die volgen. U geeft ons veel reden om te danken voor wat u gegeven hebt. Het is dankdag voor gewas en arbeid. En de gewassen die aan het begin van het seizoen gezaaid en geplant zijn, Heere, ze hebben ruim gelegenheid ontvangen om te ontkiemen en te groeien en vrucht te dragen. En op uw tijd zijn de vruchten ingezameld. Velen van ons zijn dan daar weliswaar niet direct bij betrokken, omdat we onze plaats in de stad hebben en het akkerleven meestal buiten onze horizon blijft. Maar toch is het goed om het te overdenken dat zaaiing en oogst behoren bij het gebied van uw bijzondere trouw en van uw zorg. En dat het ook dit jaar gebeurd is, dat u het geschonken hebt. Daar danken we u ootmoedig voor, zodat in onze nooddruft voorzien kan worden vanuit de rijke schatten waarvoor u ook in dat opzicht gezorgd hebt. Gewas en arbeid. Velen van ons, Heren, zijn in dit afgelopen seizoen in staat gesteld om te werken en hebben daartoe kracht en energie ontvangen en hebben zich mogen inzetten voor dat wat tot hun verantwoordelijkheid behoorde tot op de dag van vandaag toe. U danken we daarvoor. We weten de zorgen van deze tijd, nu we gekomen zijn in een periode van recessie en achteruitgang, maar er is ons nog zoveel gelaten. En u danken we daarvoor, Heren, erkennend dat er aan onze zijde geen rechten zijn. Ook voor het sociale klimaat in ons land, waarvan we leven mogen en waardoor u ons nog veel goeds geeft. Tegelijkertijd vragen we u of dat in stand mag blijven en of u u geven wilt dat we op deze wijze voorzien mogen worden wat nodig is voor ons tijdelijk bestaan. De kinderen, ze mochten ook in dit afgelopen jaar naar school gaan en hun werk doen. Er mocht onderwijs zijn. Wij bidden u voor dat onderwijs en danken u voor het vele goede dat u ook in ons land daarin nog geeft. Er mogen ook nog scholen zijn die naar uw naam zijn genoemd en waarin in eenzelfde lijn als in het gezin en in de kerk gewezen wordt op dat wat nodig is. Wij bidden of dat zo mag blijven bestaan, Heren, en voor het bestaan ervan danken we uw naam ootmoedig. Maar al deze adeldom ze verplicht, opdat we ook alert zouden zijn op het voortbestaan daarvan. Wilt u ons dat geven, Heren? We danken u voor de vele vormen van onderwijs die er bestaan en vragen of u uw zegen eraan gebieden wilt, ook aan diegenen die daar arbeiden mogen. Wilt u ons gedenken in al onze arbeid? Voor het feit dat we het mochten doen, danken we u ootmoedig. Daar waar u ons stelde, in de werkplaatsen, op de steigers, in de kantoren, op ons schip, wilt u met ons zijn en onze arbeid zegenen. Heren, er zijn er ook onder ons die arbeidsongeschikt zijn en die werkloos geworden zijn, bij wie het ontbreekt aan gezondheid en krachten. Voor wat u nog geeft, danken we u, maar tegelijkertijd bidden we om ondersteuning en hulp. En dan hebben we ook vanmiddag nog iets gehoord daarover, dat het toch passend is en dat u er recht op hebt, Heren, dat we voor uw naam uitkomen, ook op de plaats waar u ons stelde. Laat het zo mogen zijn. We danken u voor het feit dat we onze gezinnen mogen hebben en dat binnen die gezinnen uw woord een plaats heeft en dat ouders hun kinderen mogen opvoeden. Laat er de band met het woord ook een levende band zijn. En als er ook in dat opzicht zorgen zijn, Heren, omdat ook onze moderne samenleving zijn invloed heeft, ook op de gezinnen van onze gemeente, gedenk ons allen en bewaar ons toch bij uw woord. En laat het toch in dankbare herinnering mogen zijn dat u uw woord toch niet voor niets gegeven hebt. Wees met ouders en kinderen. Gedenk de families. Ook waar breuken en scheuren zijn. Ook dat zou onder ons zo kunnen zijn. Wilt u, o Heere, nog zorgen voor al die noden en voor alles waarvoor we u zo nodig hebben. Gedenk ons in uw trouwe zorg. Ook onder ons, Heere, zijn er eenzamen, alleenstaanden en alleengaanden, alleen gelaten. O almachtige God, voor wat u nog geeft, dat we onze plaats mogen hebben en dat u ons ondersteunt en kracht geeft, ook in moeite en zorgen, ook daarvoor danken we u oprecht. Maar ook deze dankzegging gaat gepaard met het gebed of u, o Heere, kracht en steun verlenen wilt en wilt blijven verlenen. Gedenk ons in uw trouwe zorg. Wij mogen nog gemeente zijn, Heere. De gemeente waar uw woord verkondigd wordt. Elke keer weer opnieuw. U hebt de dienaar en de gemeente en de band tussen hen nog niet ontbonden. U geeft nog ambtsdragers die hun werk mogen verrichten. De catechisaties en de huisbezoeken en zoveel meer. Voor dat alles danken we uw naam ootmoedig. Ook voor de zegen die u in de afgelopen periode geschonken hebt. We hebben er geen recht op, Heere. Tegelijkertijd vragen we, wilt u er toch mee voortgaan? En wilt u toch de zegen die u schonk ook doen vermeerderen? En ook ons allen, o Heere, onder het beslag van uw woord brengen zodanig dat we buigen en bukken voor uw woord, opdat we u mogen kennen en dienen. Kinderen en jonge mensen, gedenk ons allen tot de ouderen toe. Heb dank, Heere, dat ook in het midden van deze stad uw woord verkondigd mag worden. Ook vanuit onze gemeente mag er gewerkt worden aan de evangelisatie op heel eenvoudige wijze. Dat het mogelijk is, daar danken we u ootmoedig voor. Maar wilt u het zegenen, Heere, en wilt u het zaad wat ook op deze wijze uitgestrooid wordt, laat het tot ontkieming mogen komen. We bidden u voor het werk van onze broeder Theo Visser, die vanmiddag ook bij ons is, dat hij de plaats in het midden van deze stad die u hem gaf hebben mag. Ootmoedig dank, Heere. En voor alles wat hij tot heden betekenen mocht, we danken u ervoor. Wilt u ook dat werk met uw zegen bekronen en alles wat in onze stad, wat in ons land gebeuren mag in dat kader. Heere, geef toch een nieuw ontwaken. Onder autochtonen en allochtonen. Laat toch uw koninkrijk mogen komen en uw wil mogen geschieden. Heere, zo zien we op tot u. Voor alles wat u gaf en voor alles wat u geeft. Voor het kerkelijk leven en voor het gemeentelijk leven danken we u ootmoedig. Dat velen dienstbaar mogen zijn ook voor de voortgang van de gemeente. Onze organisten, onze kosteres, de leiding van de jeugdverenigingen, van de zondagsscholen, het werk van de evangelisatiecommissie, in de bijbelkringen, voor al dat goede dat u geeft. De onderhoudscommissie, dat er harten geneigd zijn en dat er energie besteed wordt ook aan de voortgang van uw woord en voor het goede van de gemeente gezorgd wordt. Uw naam danken we. Heren, we hebben het vanmiddag tot elkaar gezegd. Danken is nederig werk. Breng ons op die plaats en houd ons op die plaats. En doe ons opzien tot u. O God, wiens naam groot is, die een eeuwig God bent. Wilt u uw eeuwigheidswerk ook in ons midden nog voortzetten. Tot roem van uw grote en heilige naam. En ons gedenken in uw trouw. Onze voorbeden betreft onze broeder van de Werken. Die nog in het ziekenhuis ligt. We danken u voor het goede dat u gaf. Dat het herstel is ingetreden. En dat er zelfs al gesproken wordt over terugkeer naar huis. Wees met hem en zijn vrouw. We bidden u voor onze broeder Buizer. Die in het havenziekenhuis is opgenomen. En die daar onderzocht moet worden naar aanleiding van klachten. Gedenk hem, zijn vrouw en de kinderen. En geef dat het alles nog meevallen mag, Heere. Laat hun verwachting van u de Heere zijn. En gedenk ons zo in uw trouwe gunst. En dat alles om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu tot slot het 10e vers van Psalm 66. Psalm 66. En daarvan het laatste, het 10e vers. Verheft uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.